Gelukkig. Ja.
Nou, ik dacht, laten we makkelijk beginnen. Dus gewoon een klein briefje, want het moet ook niet te ingewikkeld zijn. Van de eerste avond na de vakantie. Dus vanavond is het de brief van Judas. Nou, iedereen zoeken waar die ook weer stond. Komt na Genesis. Goed. Is het een idee dat we hem eerst doorlezen? Ik weet niet of iedereen hem scherp op het netvlies heeft. Is er iemand die de brief wil lezen? Het is niet zo heel lang, maar...
Ik heb hem niet goed gemaakt.
Vlak voor openbaring.
Maar ik ben er geen handen.
Je bent er zo doorheen. Ja. Wil je lezen? Ja? Dan kan je hem
nog. Wil je nog wel af?
Gaat dat liever iemand anders?
Judas, slaaf van Christus Jezus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn, barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefde, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof, dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Ik wil u echter eraan herinneren, u die eens alles wist, dat de Heer, na een volk uit het land Egypte verlost te hebben, de tweede keer hen die niet geloofden, heeft verdelgd. En engelen die hun oorsprong niet bewaard, naar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag, met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als deze hoereerden en ander vlees achterna gingen, daarin liggen als een voorbeeld, doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan. Evenzo inderdaad verontreinigen ook deze dromers het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. De aartsengel Michaël echter durfde, toen hij met de duivel redeneerde en redetwiste over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heere u bestraffen. Maar deze, alles wat zij niet kennen, lasteren zij. En in alles wat zij van nature weten, zoals de redeloze levende wezens, daarin verderven zij zich. Wee hun, omdat zij de weg van Kain gegaan zijn en verloom zich aan de dwaling van Biliam overgegeven hebben en in de tegenspreking van Korach omgekomen zijn. Deze zijn de vlekken in uw liefdemalen, als zij zonder vrees bij u brassen en zichzelf wijden, waterloze wolken, door winden voortgedreven, bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven, ontworteld, wilde golven van de zee, die hun eigen schandelijkheden opschuimen, dwaalsterren voor wie de donkerheid van de duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofiteerd door te zeggen, zie, de Heer is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden om oordeel uit te oefenen tegen hen en tegen elke ziel en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn morrenden, klagers over hun lot die naar hun begeerte wandelen. En hun mond spreekt gezwollen taal. En zij bewonderen personen ter wille van voordeel. Maar u, geliefde, denk terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Deze zijn het die zich afscheiden, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart u zelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En heb medelijden met sommigen die twijfelen. Red anderen door hen uit het vuur te rukken. Heb medelijden met anderen in vrees en haat zelfs het kleed dat door het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt, en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, de enige God, onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen, en nu, en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Goed, kort briefje. Maar er staat behoorlijk wat in. Dus wat ik kan voorstellen is dat we daar globaal doorheen gaan. En het tweede deel dan besteden aan hoe het christenleven daarin wordt geschetst. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we denk ik wel even kijken naar wat is dat nou voor brief? Door wie is die geschreven? Waar gaat het over? En wat is de plaats van het boek Judas in de kanon, dus in de Bijbel? En wat maakt Judas een belangrijke brief? Waarom staat Judas eigenlijk in de Bijbel? Het is denk ik niet een brief waar heel vaak uit gepreekt wordt. Maar het is wel een brief die toch ook heel relevant is. Wie heeft hier wel eens een Bijbelstudie of een preek over gehoord?
Nou, dat laatste stukje. Vanaf
die lofprijzen.
17. Dat is wel iets waarop gepreekt
wordt. Oké.
Begin niet.
Hè? Slaan we over. Goed, begint met vers 1. Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus. Dus al meteen de vraag, wie is Judas?
De broer van de Heer Jezus.
De broer van de Heer Jezus, daar gaat men over het algemeen van uit. Dat dit de broer van de Heer Jezus is, omdat hij zich hier beschrijft als de broer van Jacobus. En Jacobus is de grote kerkleider uit de begintijd. Dat is niet de apostel Jacobus, maar dat is de broer van de Heer Jezus. En daarmee hebben dus twee broers van de Heer Jezus een brief geschreven in de Bijbel. De brieven van
Jacobus
en Judas. En dan wordt het heel interessant als je kijkt van hoe Judas de Heer Jezus beschrijft. Want hij zegt dus niet, ik ben Judas, de broer van de Heer Jezus. In 2 Korinthe 5 zegt Paulus, als we de Heer al naar het vlees gekend hebben, dan kennen we hem nu niet meer zo. Dat wil zeggen, de vroegere relaties die de Heer Jezus had met Maria, met zijn broers, met zijn familieleden, die zijn eigenlijk gestopt sinds de opstanding. En er is een hele nieuwe orde ontstaan tussen de Heer Jezus en zijn volgelingen. En wat Judas hier schrijft, hij schrijft hier dat hij een broer van Jacobus is, dat blijft, dat verandert niet. Maar hij noemt zich hier een slaaf van de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk dus heel mooi. Dat je dus ziet hoe iemand die heel zijn leven is opgetrokken met de Heer Jezus. In de evangeliën bij de spotters hoorden. De broers van de Heer die kwamen bij hem. En die hadden allemaal woorden van wat hij daar deed op het feest. En wat hij daar zo nodig moest gaan doen. Maar dat die allemaal blijkbaar tot geloof gekomen zijn. En vervolgens op een andere manier naar de Heer Jezus zijn gaan kijken. Dus niet meer op de natuurlijke manier, maar op een geestelijke manier. En dat is eigenlijk wat iedereen op deze wereld moet gaan doen. Je moet stoppen met te kijken naar de natuurlijke Jezus. In theologische termen heet dat de historische Jezus. De vraag van wie was hij, waar heeft hij geleefd, hoe was dat voor hem. En gaan kijken met geestelijke ogen. En dan gaan er twee dingen gebeuren. Wat Jacobus schrijft in zijn brief, die zegt in Jacobus 2, als hij het over de Heer Jezus heeft, dat is een hele mooie uitdrukking, dan zegt hij in Jacobus 2 vers 1, mijn broeders, hebt het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid. Dus Jacobus zegt, Jezus is niet langer mijn broer, ja, hij was mijn broer naar het vlees, maar nu is hij niet meer mijn broer als ik hem aanspreek. Zijn relatie wordt nu gekenmerkt door een van onderdanigheid. Hij is de Heer van de Heerlijkheid. En dat is eigenlijk ook wat Judas schrijft. Jacobus die heeft het over de Heer Jezus en dan wordt hij geschetst als de Heer. Judas die schetst eigenlijk zichzelf als slaaf. Dus als dienaar. Als volgeling. Iemand die het niet meer voor het zeggen heeft, maar luistert naar wat de Heer Jezus wil. Zo introduceert Judas zich in deze brief. En eigenlijk tekent dit de hele brief. Hoe kijk je naar de Heer Jezus Christus? En wat betekent het dat je een volgeling van de Heer Jezus Christus bent? Nou, diegenen die bijbelvast zijn, die weten dat de brief van Judas heel erg op een andere brief lijkt. Moeilijke vraag. Even in te komen. En toen was het stil. Twee Petrus. Vanochtend was het warm. We hadden over twee Petrus een preek. Maar een heel stuk van Judas heeft een parallel in twee Petrus. Bijvoorbeeld dat verhaal over die engelen en Sodom en Gomorra en noem maar op. Dat staat ook in 2 Petrus 2. En dat bekende vers uit 2 Petrus 3, dat er in het laatst van de dagen spotters zullen komen, dat komt terug in vers 17 en 18. Daar worden ook die spotters genoemd. Er zijn dus een aantal parallellen tussen die twee brieven, tussen 2 Petrus, met name 2 Petrus 2 en 3, en de brief van Judas. En soms dan kun je ze naast elkaar leggen om de betekenis van een voorbeeld beter te begrijpen. Maar er zit ook een heel belangrijk verschil tussen. De Bijbel die heeft nooit herhaling, maar als er, ja, noem het, overlap is, dan zit er heel vaak een ander perspectief in. Er zijn veel meer parallelgedeelten in de Bijbel te vinden. Meest bekend bijvoorbeeld de vier evangeliën. Je kunt niet zeggen dat de vier evangeliën eigenlijk min of meer hetzelfde zijn. Ze hebben allemaal een eigen insteek, een eigen visie, een eigen boodschap, een eigen kleur hoe ze aan het verhaal geven. En ook in de brieven vind je bijvoorbeeld tussen Efeze en Colosse vind je ook bepaalde passages die bij de een en bij de ander voorkomen. Maar ook daar heb je een andere kleuring van hoe dingen gebracht worden. Nou, datzelfde heb je bij 2 Petrus en bij Judas. En wat is het verschil? Als 2 Petrus schrijft over de spotters, als hij schrijft over de zonden die zichtbaar zijn, dan spreekt hij eigenlijk over de hele wereld. Dan heeft hij het over dat in de wereld er mensen zijn die zich niets van God aantrekken. Dat er mensen zijn die in zonde leven. Dat er mensen zijn die een eigen weg gaan. Als Judas het daarover heeft, over diezelfde mensen, dan heeft hij het niet over de wereld, maar dan heeft hij het eigenlijk over de kerk. Met name de afvallige kerk. Of een heel mooi woord, de naamchristenen. Dat zijn mensen die als het ware hun geloof belijden, maar met hun hart de Heer Jezus niet kennen en vervolgens in hun praktijk, ja, een eigen weg gaan zonder God. Dus ik zei net, die eerste regel die geeft eigenlijk wel aan hoe je de brief moet lezen. Judas, die was voordat hij tot geloof kwam ook zo'n naamvolgeling van de Heer Jezus. Hij kende de Heer Jezus, maar hij kende hem niet echt. En hij deed eigenlijk wat hij gewoon zelf wilde. Vervolgens kwam Judas tot geloof. En toen begon hij te zien wie de Heer Jezus was, dat hij echt de Heer van de Heerlijkheid is, en dat veranderde zijn leven. In deze brief gaat het, met name in dat hele middenstuk van vers 3 tot en met vers 16, over mensen die ooit christen waren, die zich christen genoemd hebben, maar vervolgens in hun leven daar niks mee hebben gedaan. En dat als het ware langzaam zijn afgegleden. En Judas die waarschuwt ons ervoor van wat voor mensen dat zijn, maar ook de oproep om daar als het ware niet in mee te gaan. En dan heb je dus de twee delen van de brief, vers 3 tot en met 16. Dat gaat dan over die afvallige christenen. En vers 17 tot 25, dat gaat dan over ons. Wat wij dan kunnen en mogen doen, als het ware, om dat geloof vast te houden. Is dit duidelijk? Is dit herkenbaar ook? Want dat is natuurlijk ook in deze tijd, en noem het in de laatste dagen, er zijn spotters. En niet alleen spotters in de wereld, maar ook spotters in de kerk. En even los van welke kerk, maar gewoon in zijn algemeenheid, dat er christenen zijn die eigenlijk zeggen van ja, ik heb heel mijn leven erin geloofd, maar nu is het klaar. Nu ben ik wijzer en vervolgens komen er dan allemaal hele fantastische dingen en gaat men op de loop aan de haal met de evangelie en met de praktijk van het evangelie. Nou, daar heeft Judas het over. Yep.
Mag ik nog één vraag over stellen? Want hier in vers 4 staat dus, want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van ons God veranderen in losbandigheid.
Ja.
Maar dus, ze worden hier goddeloos genoemd, omdat ze dus niet meer eigenlijk met God leven, maar dus een welkende daarvoor, maar dat zijn kwijtgeraakt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ze noemden zich christenen, naam-christenen.
Ja, in feite zijn ze nooit echt wedergeboren christen geweest. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan wordt de kerk op verschillende manieren geschetst. Bijvoorbeeld het beeld van het lichaam. Het beeld van het lichaam, dat bestaat uit alle ware gelovigen. Je wordt pas deel van het lichaam van Christus als je de Heer kent. Dan word je een arm been of wat dan ook. Er is ook een ander beeld, het beeld van een huis. In Timotheus vind je dat bijvoorbeeld. En in dat huis staat er zijn vaten tot eer en vaten tot oneer. Er zijn dus mensen die een relatie met God hebben, maar er zitten ook allemaal mensen die eigenlijk daar niet thuis horen. En dat is het beeld wat je hier hebt. Judas kijkt dus naar de kerk, noem het naar een kerkgebouw in Nederland, waar je binnenstapt. En dan moet je helaas concluderen dat er wedergeboren gelovigen zijn, maar ook niet wedergeboren mensen. Dus dat er ook mensen naar de kerk gaan, soms daar het hoogste woord voeren, die eigenlijk helemaal geen levende relatie hebben met Christus. Maar die wel soms predikant zijn. Die zich wel voordoen als christen. En als Judas zegt van ja, er zijn mensen op het christelijk terrein gekomen, die zich voordoen als christen, maar eigenlijk zijn het goddelozen.
Ja.
Dat wil zeggen, je moet niet naar de belijdenis kijken, je moet kijken naar het hart. En dat is wat Judas hier ons op het hart drukt. En dat is ook het moeilijke in het leven in deze tijd, wat Judas ook zegt, in de laatste dagen. Dan heb je eigenlijk, is niet alles zwart-wit. Je kunt niet zeggen van dit zijn goddelozen, makkelijk, die zijn buiten, zonde enzovoort. Noem het de prostitutie en de roverij en de boeven in de gevangenis. En dit zijn de christenen. Die zitten in de kerk, ze allemaal horen ze bij God enzovoort. Nee, er zit ook een stuk boef, zit er in de kerk. En dat heeft soms ook nog wel een mooi pak aan. En die hebben soms ook nog wel een positie. Omdat het niet gaat om wat je bent, hoe je voordoet, maar om je relatie met Christus. Hoe je relatie is met Christus. Of je denkt van nou, hij was één van ons, een mens. Of hij is de Heer der Heerlijkheid, ik ben zijn slaaf. Ik heb mijn leven aan hem overgegeven. En ook die voorbeelden die hier genoemd worden, die gaan het eigenlijk uitleggen. Die leggen eigenlijk uit van wat nou het probleem is met mensen die wel, als het ware, op het christelijk erf zijn gekomen, maar niet die levensrelatie met God hebben. Dan mis je dus eigenlijk de essentie. En dan krijg je een heel ander soort, ja, geloof is eigenlijk geen geloof, maar dan krijg je eigenlijk religie, een stuk vorm. Nou goed, even nog het beginnetje om dat af te maken. Deze brief is geschreven aan wie?
Geliefde broeders en zusters.
Aan de christenen in het algemeen.
Even los van wat het historisch is, gewoon vers 1 en 2 lezen. Deze brief is geschreven aan gelovigen die dus wel die geloofsrelatie met God hebben. Om ons als het ware te wapenen van jongens, let op hoe de wereld in elkaar zit, hoe de kerk in elkaar zit. Dit is belangrijk om dit te onderscheiden. En de christenen die worden dan als het ware gekenmerkt door drie woorden. Ze zijn geroepen, ze zijn geliefd en ze zijn bewaard. Geroepen. In God de ze zijn geroepen. In God de Vader zijn ze geliefd. In Jezus Christus bewaard. Dus eigenlijk begint je geloof bij je bekering. Maar voor je bekering kun je eigenlijk wel terugkijken en zeggen van kijk, het feit dat ik tot geloof gekomen ben is omdat de roepstem van de goede herder mij geroepen heeft. En vervolgens is de liefde van God tot mij gekomen en heeft mij getrokken. En vervolgens ben ik als het ware toegetreden tot de kudde van de goede herder. En dan word ik door die goede herder in Christus bewaard. Dus voordat we gaan spreken over die mensen die binnengeslopen zijn, wordt eigenlijk gezegd, als je bij de goede herder hoort, dan ben je veilig, dan zul je niet afvallen. Dat is een veelgestelde vraag. Is er afval der heiligen? Kun je, als je gelovig bent, ooit verloren gaan? In de Bijbel is er heel helder over van nee. Als je bij de Heer Jezus hoort, dan zal God je altijd bewaren. Niemand zal mijn schapen, zegt de Heer Jezus Johannes 10, uit mijn hand drukken of uit de hand van mijn vader. Punt is dat je met die tekst, dat je die mag toepassen als je als het ware leeft dicht bij God. Maar als je ver weg van God leeft, dan is dat een verkeerde tekst om op je leven toe te passen. Dan moet je andere teksten op je leven toepassen. Maar van Gods perspectief, God die heeft ons geroepen, uiteindelijk om ons, kijk naar het eind van die brief, met vreugde gejuich voor zijn heerlijkheid te stellen. Dat is het plan van God. En in de tussentijd leven wij hier op aarde, zitten wij in de kerk, zijn er andere mensen die zich christen noemen, gebeurt er van alles, maar dit is het grote plan van God. Zo ziet God ons als christenen. Dus als we het hebben over hoe ziet God ons als christenen volgens deze brief, is die vraag daarmee beantwoord en zou je in principe ook kunnen afronden. Nou, dat is een beetje zonde, want het is nog geen 9 uur. Dus, ja? Helder? Nou, dan komen we over dat middenstuk. Oh ja, over dat zinnetje barmhartigheid, vrede en liefde zijn vermenigvuldigd. De zinnetjes waar we vaak overheen lezen, als een groet. Maar elke brief heeft zijn eigen soort groet. En dat hangt er ook vanaf of het een individu geschreven wordt of aan gemeente en wat er precies gezegd wordt. En vaak wat er gezegd wordt, dat hangt ook samen met wat er in de brief besproken wordt. Nou, dat gaan we nu niet verder bespreken, maar het is leuk om mee te nemen. Nou, dat middenstuk, dat gaan we niet allemaal vers voor vers doen. Dan zou de hele avond bezig zijn, zo heel boeiend. Maar we gaan een aantal thema's daaruit pakken, wat mij betreft. En met name omdat Judas een hele interessante brief is, omdat hij nogal wat uit het Oude Testament citeert. Met name uit de boeken van Mozes, waar nogal tegenwoordig in de kerk heel wat ongeloof aan wordt gehecht. Mozes heeft nooit bestaan en Genesis dat is verzonnen en noem maar op. En juist Judas citeert behoorlijk wat. Hij citeert over de zondvloed, over Henoch en noem maar op. Dus juist uit die begintijd van de schepping haalt hij allemaal voorbeelden. En het interessante is dat Judas ook 3 dingen noemt die je eigenlijk niet in het Oude Testament vindt. Wie heeft er goed opgelet?
Die je er niet in vindt?
Die je er niet in vindt. Maar waar hij wel naar verwijst.
Hoeveel dingen zei je?
3.
Nou, dat stukje van dat degene die niet tot geloof gekomen waren verdelgd heeft, dat komt mij niet zo bekend voor.
Ja, dat staat er wel in.
Oh.
Ja, dat is dus die met die koperen slang. En manna, noem maar op. Dus dat in de woestijn die hele generatie is omgekomen en niet in het beloofde land mocht komen. Daar wordt naar verwezen.
Dat van Michael, dat kan mij niet echt.
Michael, dat is 1.
Ja.
Heel goed. Ontferm, nog 2 te gaan.
Ontferm je over wie twijfelen?
Nee. Zoek verder. Zijn er bijna? De profetie van Henoch. Dat is de 2e. En de 3e? Vers 6. De engelen. Yep. Het zijn 3 dingen die eigenlijk niet, of die gewoon niet in het Oude Testament staan. Nou, die gaan we zo meteen eens even bespreken. Laten we eerst eens kijken naar die mensen die binnengeslopen zijn. Dat is in vers 4. En dat schrijft Judas in vers 3 ook. Van, nou, ik had heel graag, had ik over onze gemeenschappelijke behoudenis willen spreken. Ik had heel graag een bijbelstudie willen houden over hoe God ons als christenen ziet. Maar ik moet eerst schrijven over iets anders. Namelijk dat er vermaning is om te strijden voor het geloof. Vers 3. Je kunt niet alleen maar over koetjes en kalfjes praten en de fijne dingen van het geloof, maar soms heb je ook een vermaning nodig om even je harnas aan te trekken en te strijden en als het ware voor de waarheid pal te gaan staan. En dat is wat Judas hier doet. Nou, dan komen we in vers 5. Dan gaat hij als het ware een voorbeeld geven van die mensen. Hoe die mensen, die dwaalleraars en die valse christenen binnengekomen zijn. Die worden in vers 4 dan met 3 termen genoemd. Ze zijn van ouds tot het oordeel opgeschreven. Tweede, ze zijn goddeloos die de genade van ons God veranderen in losbandigheid. En de derde, ze verloochenen onze meester en Heer Jezus Christus. Dus 3 kenmerken. Dan laten we even rusten. En dan gaat hij eigenlijk uitleggen van kijk, let op, want Gods genade is niet onbegrensd. Er zijn momenten in het Oude Testament dat God kwam met oordeel. En dat is niet een boodschap die heel populair is vandaag de dag, dat God met oordeel komt. Ja, als je een beetje evangelie wil prediken, dan moet je eigenlijk prediken, God houdt van je. En God heeft je lief. En je bent zo zielig, maar God kent je en hij wil je troosten, hij wil je herder zijn, hij wil al je zorgen overnemen. En dat is allemaal waar. Maar het is maar de helft van het verhaal. Er is ook nog een andere kant. Een andere kant, en dat is dat God ook een God van oordeel is. Dat God ook een God is die zonde niet door de vingers kan zien. Dat God wil dat we hem toegewijd zijn. En die kant, die gaat Judas hier belichten. En eigenlijk hoort dat ook in een evangelieprediking thuis. Als Paulus, dat is interessant trouwens, hè, als je in de handelingen kijkt hoe de evangelieprediking van Paulus plaatsvindt, wat is dan een dominant thema? Dan zouden wij denken, Paulus spreekt de liefde van God. Maar hij spreekt over het oordeel van God. Handelingen 17, er staat op de Areopagus. En dan zegt hij heel duidelijk van, jonge mensen, ik zal je vertellen, God heeft een dag bepaald waarop hij de wereld zal oordelen door een man die hij daarvoor tevoren heeft bestemd. Punt. Dat is de boodschap van Paulus. En vervolgens predikt hij Christus. Daar kunnen wij in onze evangelieprediking op zich nog wel wat van leren. Want wij heel vaak andere accenten leggen. Dat is niet per se verkeerd. Maar dit is ook een heel belangrijk accent. Het feit dat God een heilige God is. Die ook oordeel met zich meebrengt. En oordeel hoort ook bij de evangelie. Nou, dan zijn daar 3 voorbeelden van dat oordeel. Het eerste voorbeeld is vers 5. Na 1 volk uit het land Egypte verlost te hebben, de tweede keer hen die niet geloofde heeft verdelgd. Nou, dat is dus wat ik net al noemde. Dat is dus dat in Israël er weliswaar een uittocht plaatsvond, maar van de groep van die uittocht maar een handjevol, Aaron en Hur, dat die als enige het beloofde land binnenkwamen. En de anderen kwamen daar niet in. De reis van Egypte naar Palestina, die duurde 10 dagen. Als je gewoon de koninklijke weg nam, de hoofdweg, die langs de kust ging. Dus ze hadden in 10 dagen, als het ware in Canaan kunnen zijn. Nou, ze namen een andere weg, ook begrijpelijk, want de farao zat ze achter de hielen. Maar dat het 40 jaar moest duren, dat lag niet aan God. Dat lag aan het ongeloof van de Israëlieten. En het feit dat God ze in de woestijn uiteindelijk om liet komen, dat kwam uiteindelijk door de twijfel en het gemor en noem het maar op. En dat zegt Paulus, zegt Judas hier, van let op, God heeft eerst een volk uit Egypte geleid. Maar het is niet zo dat iedereen maar die in dat volk meeliep, dat die in het beloofde land kwamen. Want er ging van alles mee. Er gingen ook slaven mee en Egyptenaren en weet ik niet wat. Er ging van alles met dat volk mee. En toen zei God, van alleen diegenen die dat echte geloof hebben, dat vertrouwen in mij, die komen in het beloofde land. Voorbeeld om te laten zien dat God ook een God van oordeel is. Toegepast op die dwaalleraars, die naamchristenen, ja, die lopen wel mee. Maar wat we aan hen kunnen aanbieden is niet die bewaring en die liefde en dat vertrouwen in God. Dat hebben ze niet, dat hebben ze verloochend. Voor hun rest het oordeel. Tweede voorbeeld, vers 6. Engelen die hun oorsprong niet bewaard hebben, die hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. We hebben het volgens mij al eens eerder over gehad, of niet? Of die engelen? Niemand knikt, hij heftig. Dit is, als we nu toch de parallelpassage even erbij pakken, 2 Petrus 2, dat staat hetzelfde rijtje. Daar staat een detail anders, 2 Petrus 2 vers 4. Daar staat, want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid, om tot het oordeel bewaard te worden. Zie, het gaat over diezelfde dingen, en ook die andere voorbeelden zijn hetzelfde. Alleen Noach is er ingevoerd. Maar goed, dat zijn die engelen. Welke engelen zijn dat? Nou, er is veel over gediscussieerd. Het gaat in ieder geval niet over de Satan. Hoe weten wij dat?
Volgens mij is die nog niet in bewaring gesteld.
Juist, de Satan heeft nog volledige vrij spel. Sterker, die zit niet alleen op de aarde. De Satan die leeft gewoon nog in de hemel. Ik hoop niet dat het een grote teleurstelling voor jullie is.
Weet je wel. Ja.
De Satan is onze aanklager bij God. Die dag en nacht de broeders aanklaagt bij God. Zegt Openbaring 12. En pas 3,5 jaar voordat de Heer Jezus terugkomt. Dan wordt hij op de aarde geworpen. Openbaring 12. Dan weet hij dat hij nog weinig tijd heeft. En dan gaat hij dus rond om als het ware te halen en te winnen wat er te winnen valt. En dat is die tijd van die grote verdrukking. En vervolgens komt de Heer Jezus om hem in de afgrond te werpen. Dus de Satan, die wordt niet met eeuwige banden in de van duisternis bewaard. Dat is gewoon iets van toepassing op de Satan. Dit gaat over een andere groep engelen. Een groep engelen die blijkbaar iets gedaan heeft wat zo erg was in de ogen van God. Dat God die engelen heeft opgeborgen op een veilige plek. En dat is het detail wat in 2 Petrus 2 staat. Dan wordt die plek de afgrond genoemd. Dan zou je denken van, hey, dat is de afgrond die we ook in Openbaring hadden. Nee, dat is niet die afgrond, dat is een ander woord. In het Grieks is het in Openbaring de abyssos. En hier is het de Tartarus. Ja, waar het is, niemand die het weet. Maar ergens is een plek waar die engelen bewaard worden.
Zou dat ook die engelen kunnen zijn die dan met mensen gemeenschap hadden en waar reuzen uitkwamen?
Ja, er zijn een aantal mensen die dat daarmee in verband brengen. In Genesis 6, in de tijd voor de zondvloed, wordt er gesproken van de zonen van God. Die zich dochters van de mensenkinderen ten vrouw namen. En dat God vervolgens zei, hun dagen zijn beperkt tot 120 jaar. En vervolgens kwam de zondvloed. Dat wordt dus daar wel mee in verband gebracht. En als je Genesis 6 leest, dan lijkt dat ook wel over iets anders te gaan dan twee mensenfamilies. Want het woord zonen van God, dat is alleen in het Oude Testament een benaming voor de engelen. En dan zouden dit engelen zijn die als het ware hun status van ongehuwd zijn en geslachtsloos hebben verlaten om zich te mengen met de mensen. En dan heb je daar vervolgens, hoe het kan weten we niet, maar wordt ook gezegd, er werden ook de reuzen uitgeboren. Dus het is een heel bijzonder iets. Nou, dat zou heel goed kunnen zijn dat Judas het over deze engelen heeft, die dus destijds hun oorspronkelijke positie te grabbel hebben gegooid, en dat God dus deze engelen in die afgrond, in die Tartarus heeft opgeborgen. Maar misschien zijn het ook wel andere engelen. Dit is in ieder geval een oordeel van God, een direct oordeel van God, waar hij gewoon heel rigoureus heeft gezegd van, dit gaat tegen al mijn wetten en regels in, is zodanig dat ik niet kan toestaan dat deze groep engelen dus alsnog op aarde of in de hemel of waar dan ook blijft bestaan. Maar we weten er niet heel veel van.
En er zijn dus duidelijk ook wezens met een eigen wil.
Ja, blijkbaar wel. En Satan is ook een engel. En die heeft ook een wil. Hij heeft zijn wil alleen tegen God ingesteld. Ja. Ja, dat zijn er heel veel vragen. Als je naar die, er zijn ook heel veel soorten engelen trouwens. Denken ze heel veel engelen, heel veel van alles hetzelfde. Maar je hebt aartsengelen, je hebt cherubs, je hebt serafs. En dan worden er nog bepaalde engelen genoemd als tronen, heerschappijen en machten. Dus de lijken wel verschillende soorten engelen. Maar God heeft me heel weinig informatie in de Bijbel gegeven aan ons om daar iets van te snappen en te maken.
Maar zou dat dan ook zo zijn dat ze dat na de zondeval? Ja, want dat is dan een beetje lastig. Want nee, want Satan heeft voor de zondeval al gezondigd.
Mm-hmm.
voor de zondeval van de mens.
Ja.
Dus dan zou je bijna zeggen, er was dus al zonde toen de zonde er nog niet was.
Sorry, naar volgende keer.
Ja.
Nee, er was al zonde voordat de mens een zonde kon worden.
Ja.
Ja, er was zonde bij de Satan. Die was in opstand gekomen tegen God.
Ja.
Maar die zonde was nog niet op de aarde in de mensenlevens binnengekomen.
Nee.
En pas toen Adam en Eva in opstand kwamen, niet luisterden, ongehoorzaam naar het gebod van God, toen is die zonde de mensenlevens binnengekomen. En dat is eigenlijk wat telt. En dit is, zou dan Genesis 6 zijn, dat is dus een paar hoofdstukken later.
Ja, ik vind het wel even een ontdekking dat er al zonde was voor de zondeval van de mens.
In Romeinen 5 staat
dat. Ja, het is logisch. Ja, pas het goed door eigenlijk.
Ja, in Romeinen 5 staat dat door één mens de zonde de wereld is ingekomen. Dus niet zozeer dat er geen zonde was, want die zonde kwam via de Satan. Maar Romeinen 5 vers 12. Maar de zonde is gekomen in de wereld, dus in de omgeving waar de mens leeft. En dat is dus niet door de Satan gekomen. De Satan kwam daar en die had al gezondigd. Maar door de keus van de mens om daar gehoor aan te geven, toen is dat de wereld van de mensen binnengekomen.
En zou Judas hier dan refereren aan gewoon dezelfde teksten die wij kennen?
Ja, Genesis 6, dat is de
Joodse. Dat van die engelen.
Ja.
En die andere delen, maar daar kom je misschien straks nog wel op, die we niet eerder gezien hebben. Ja, hoe zouden die hem dan geopenbaard worden? Maar daar kom je misschien zo
op. Kom ik zo meteen op. Ja. Goed, het derde voorbeeld, Sodom en Gomorra. Nou, dat is een stad waar van allerlei zonden waren. En ook die stad, die heeft een straf van eeuwig vuur ondergaan. Nou, dat is een stad die ook in het beloofde land lag. Waar in feite de zegen van God had kunnen komen als zij Abraham en Lot, noem maar op, gunstig gezind waren geweest. Maar ook deze stad heeft God met het vuur, als het ware, over de kop gehaald. En zelfs het bestaan van rechtvaardigen daarin, dat mooie gebed van Abraham, Genesis 18, als we 50 zijn, als we 40 zijn, wat zult u dan doen en dan zal ik de stad niet verwoesten. Maar zoveel waren er niet. Er waren zelfs geen 10 meer toen de Heere wegging. Alleen Lot was daar met zijn familie en die heeft hij daar als het ware voor het oordeel daar weggehaald. Waarom dit genoemd wordt, is omdat die leraars zich ook in allerlei losbandigheid daarmee bezig hielden. En daarom wordt het voorbeeld van Sodom en Gomorra genoemd, waar ook heel veel losbandigheid was. En daarom ook het oordeel van God over die stad kwam. Yep. Goed, nou, dan gaat het verder. Dan gaat het over die mensen, in dit geval in de tijd van Judas, in vers 8. Dan worden ze genoemd deze dromers die het vlees verontreinigen. Dus dat zijn dus mensen die dus in die losbandigheid zaten. Maar ze verwerpen heerschappij en lasteren de heerlijkheden. En daar wordt dus gezegd van eigenlijk, even los van wat heerlijkheden en heerschappij precies zijn. Maar ze willen geen gezag boven zich dulden. En dan kan je je afvragen, is dat dan het werelds gezag of gaat het om geestelijk gezag? Nou, in feite maakt het niet zoveel uit, want ze willen helemaal geen gezag boven zich hebben. Het zijn mensen die als het ware zeggen van ik bepaal zelf wel hoe ik leef. Ik bepaal zelf wel wat ik doe, wat ik wil en wat ik niet wil. En vervolgens heb je de vraag, hoe ga je daar nou mee om? Wat moet je nou met dat soort mensen? En dan komt het voorbeeld van Michael. En dat is best lastig. Want op verschillende plaatsen zegt God in de Bijbel, aan mij is de wraak. Wij hebben best wel een neiging om, als ons onrecht aangedaan wordt, om heel erg op onze strepen te gaan staan. Je hebt je recht. In de Bijbel vind je eigenlijk een andere lijn, de lijn van de Heer Jezus, die hij, toen hij gescholden werd, niet dreigde, maar ging lijden. En als het ware het oordeel overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, 1 Petrus 2. En dat is hier wat Judas ook als het ware lijkt te zeggen. Hij zegt van kijk, als er dingen gebeuren en als je onrecht aangedaan wordt, als je niet erkend wordt, laat het dan over aan God. En ga dan niet op eigen houtje als het ware allerlei vloeken uitspreken en weet ik veel wat je kunt doen, of met allemaal wroeging naar zo'n andere persoon toe komen. En dan komt hij met een heel extreem voorbeeld. En dat voorbeeld, dat is het voorbeeld van Michael, de aartsengel. Dat is de engel die wel verbonden wordt met Israël. En die heeft een gevecht met de Satan over het lichaam van Mozes. Nou, waar zijn we dan? We zijn historisch aan het eind van het boek Deuteronomium. Op de Pisga, op de berg, met uitzicht op het beloofde land. Mozes mocht niet mee het beloofde land in. En hij had gevraagd, mag ik dan wel zien hoe dat land eruit ziet? Nou, dat mocht hij dan zien. En vervolgens is hij ontslapen. Maar dan staat er aan het eind van Deuteronomium dat zijn graf of zijn lichaam niet gevonden werd. Blijkbaar heeft men allerlei expedities de berg ingestuurd om te kijken, waar is Mozes nou? En misschien om daarin een mooie sarcofaag te maken en misschien ook wel om dat te vereren, om daar afgoderij mee te plegen. Later lees je bijvoorbeeld van de koperen slang, dat die een onderdeel van de afgoderij in het koningentijdperk is geworden. Dus dat, zo zat Israël wel in elkaar. God heeft dat als het ware verhinderd. En hoe dat gebeurd is, dat is dus hier te lezen, dat de duivel die redeneerde en twistte met de aartsengel Michael over het lichaam van Mozes. Dus Mozes was overleden en de duivel wilde er blijkbaar aan de haal gaan. Blijkbaar om dat in het volk Israël te brengen en daar als een voorwerp van verering of wat dan ook in het midden te brengen. En Michael was het daar niet mee eens, want die wilde het volk trouw aan God houden en die zag de Bijbel hangen letterlijk, dat gaat de verkeerde kant op. En vervolgens zegt Michael niet van, nou jongens, ik zal juist even Moris leren. Nee, dan zegt hij tegen de Satan, mogen de Heer u bestraffen. Dus ik ga jullie niet bestraffen, maar ik laat het oordeel als het ware over aan God zelf. Die zal met jou afrekenen. Leidraad, ook voor vandaag de dag, wij zijn niet geroepen om de kerk te zuiveren van allerlei onrecht op een bepaalde manier. Je moet wel je eigen leven zuiveren. Maar om iedereen die als het ware een beetje in zonde leeft of in zonde leeft, om daar heel hard op in te hakken. Wat we moeten doen, we moeten het oordeel overlaten aan God. We moeten wel onze broeder en zuster die afgedwaald is, met liefde bejegenen en proberen terug te winnen. Maar niet met oordeel en niet met op de manier dat je dat misschien wel zou willen. Van nou, ik zou eens even hier laten zien van wij horen bij God en en ik zal zijn vloek over je uitspreken. Dat is het voorbeeld wat hier staat. Nou, dan gaan we naar een volgend vers. Vers 11 is ook een interessant vers. Want dan worden die mensen beschreven. Die mensen in de tijd van Judas. Die dwaalleraars. Maar dat zou je ook vandaag de dag kunnen kijken. Als het gaat om mensen die in de kerk zijn. Maar geen geloofsrelatie met God hebben. Die worden beschreven dat ze de weg van Kain zijn gegaan. Dat ze zich voor loon aan de dwaling van Biliam overgegeven hebben. En in de tegenspreking van Korach zijn terechtgekomen. Daar moeten we even ontleden om dat te begrijpen.
Ja.
Zo interessant, hè? 1. De weg van Kain. Wat is dat?
De doodslag.
Klinkt niet best, hè? De weg van Kain. Nee. Dat is de weg van God af. De weg zonder God. Kain die vervolgens na Abel gedood te hebben van het oosten trekt van God vandaan. En als het ware zegt, dan ga ik mijn leven in mijn eigen hand nemen. Noem het een leven van zonde. Dat is het eerste, het begin, vrij algemeen. Vervolgens de dwaling van Biliam. Wat is de dwaling van Biliam? Wie was Biliam?
Ja, een profeet. Nou ja, in ieder geval iemand die gevraagd werd om een oordeel uit te spreken over Israël.
Die man met die ezel?
Ja,
precies.
Ja. Nummerie 22 tot 25 staat er, Biliam. Die wordt ingehuurd door Balak om een vloek uit te spreken over Israël. En uiteindelijk, dat is het leuke dan, hij komt dan op zijn ezeltje aanlopen. En God die zorgt dat hij dan zegen spreekt over Israël. Kijk, je ook verbaasd.
Oh nee, ik zit gewoon aan de te luisteren. Ja,
om zegen te spreken. Nou, wat is de dwaling van Biliam? De dwaling van Biliam is dat Biliam, toen hij op zijn ezeltje met Balak meeging, had hij een betaling ontvangen om in ruil daarvoor een vloek uit te spreken. Dus eigenlijk zijn prediking, die werd niet ingegeven door wat God hem zei, maar door wie hem het meeste betaalde. Dat God vervolgens dat omdraaide, dat is natuurlijk Gods regering. Maar Biliam was iemand die eigenlijk voor geld mensen wilde vervloeken. Als je dat toepast, er zijn heel veel mensen die vandaag in de kerk zijn en die, noem het maar gewoon, in zonde leven, dus niet bekeerd hebben. Maar er is ook een groep die als het ware in hun dienst zich laten betalen, of noem het even voor eer of voor geld of wat dan ook, om een boodschap te brengen die eigenlijk helemaal niet van God komt. Er zijn allerlei dwaalleraars actief, daar spreekt Paulus ook over in zijn brieven. Daar moeten we bewust op zijn. Kijk naar de moderne theologie, wat er allemaal voor onzin verkondigd wordt over de Heer Jezus, over het geloof, over de Bijbel. Dat zijn eigenlijk allemaal leraars die in de dwaling van Biliam zijn gaan geloven. Even een klein detail. Biliam lukte dat niet. Maar in Openbaring 2, dacht ik, wordt Biliam nog een keer genoemd. En daar wordt... moet ik even kijken waar dat staat. 2 vers 14. Daar wordt gesproken over de leer van Biliam, die Balak leerde de zonen van Israël een strik te spannen. Dat is wel grappig. Uiteindelijk, dit is de manier dat de Satan omging, met Israël. Eerst probeerde hij, als het ware, God af te trekken van Israël. Hoe deed hij dat? Door Biliam naar naartoe te sturen en een vloek uit te spreken, laten uitspreken over Israël. En dan zou God, als het ware, zich moeten aftrekken. Is niet gelukt. God bleef trouw. Maar vervolgens, wat Biliam doet, dan zegt hij, oké, dit is helaas niet gelukt. Toen heeft hij Balak een andere truc geleerd. Als je God niet van Israël kunt aftrekken, dan moet je Israël aftrekken van God. En dat heeft hij in Numeri 25 gedaan. Toen heeft hij dus die hoop ammonitische meisjes geregeld. En Israël die heeft zich daaraan te buiten gegaan. En vervolgens kwam alsnog het oordeel van God over Israël. Dus dat is hoe de Satan werkt. God zal nooit, als het ware, van ons afgetrokken worden. Maar wij kunnen wel, door keuzes die we maken, kiezen om een weg zonder God te gaan. En dan is het belangrijk dat we ons bekeren en ons opnieuw aan God toewijden. Dat is de tweede. Dat is die dwaling van Biliam. En dan de derde, de tegenspreking van Korach. Wat is de tegenspreking van Korach? De Bijbelkennis wordt op de proef gesteld vanavond. Korach, Datan en Abiram. Nummer 16.
Ja.
Wat deden die ook alweer? Ja, ze werden de aarde gezwolgen. Maar wat wilden ze? Ze kwamen bij Mozes en ze zeiden, ach lieve Mozes, waarom wil jij onze leider zijn? En waarom ik er niet, zei Korach. Dus die ging in opstand, kwam in opstand tegen het gezag van Mozes. En die claimde eigenlijk de positie van Mozes voor zichzelf. De positie van Aaron voor zichzelf. Nou, dat is in feite, als je een opklimming hebt, je hebt algemene zonde en vervolgens je voor geld als het ware een bepaalde boodschap gaan brengen die helemaal niet van God komt. Maar ik kan nog een stap verder vallen, als het ware, afdalen in je afval naar God. Door te zeggen, oké, nou claim ik als het ware zelf de plek van de Heer Jezus Christus. Ik laat mij verheerlijken en niet meer Hij. En dat is die tegenspreking van Korach. Maar dat vind je dus blijkbaar bij die leraars, die dus beginnen met zonde, vervolgens allerlei verkeerde dingen doen en vervolgens zichzelf naar voren brengen als waren zij de Messias, de Christus. Goed.
Okay.
Nou, en dan komen we in vers 14. Er staan weer een paar versen over. Op Henoch. Met de profetie van Henoch. En eigenlijk is dit het vervolg op wat Michael deed. Namelijk, Michael zei van, ik ga jou niet vervloeken. Ik wacht tot God zal optreden. En wat is de profetie van Henoch? De profetie van Henoch is dat God uit de hemel komt om precies dat te doen. Er staat het in vers 15. Om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen. En om al hun werken van goddelozen die ze goddeloos bedreven te hebben. Om al hun harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dus God komt zelf orde op zaken stellen. Nou, dat is ook wat in 2 Petrus 3. In de laatste dagen zijn de spotters. Die zeggen van, nou, het is altijd zo geweest. God komt nooit meer terug. En vervolgens is die dag van God dat de aarde in vuur verzwolgen wordt. Dat God zelf een einde maakt aan al die spot. En dat is de profetie van Henoch. De zevende van Adam af. Wie was de zevende van Adam af?
Henoch,
heel goed. En nog eentje? En nog eentje?
Ik haak nu een beetje af van jullie.
Wie is de zevende van Adam af? Ik zal het langzaam praten.
Was er nog iemand naast Henoch?
Ja. Maar er zijn namelijk twee lijnen. Je hebt de lijn van Seth.
Ja,
daar komt Henoch uit, de zevende, als je gaat tellen. En hij wandelde met God. En hij was niet meer. En God had hem opgenomen. Maar je hebt ook de lijn van Kain, Genesis 4. En wie is dan de zevende van Adam af? Nooit geteld?
Esau?
Nee. Lamech. En Lamech was die braller.
Ja.
Wat zegt hij ook alweer? Van, ik heb een man gedood. Even kijken, waar staat dat? Genesis 4, vers 23. Ik sloeg een man dood om mijn wonden, een knaap om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 77 maal. Dat is dus de man, de mens in al zijn ego en zijn ik en zijn kracht en zijn macht. De man die het helemaal zelf gemaakt heeft. Dat is de lijn van Kain. In die zevende generatie komt als het ware de geest van Kain helemaal tot ontplooiing. Dan zie je duidelijk wat de mens in zijn mars heeft. En dan heb je die geestelijke lijn, de lijn van Seth. Dat is de geestelijke volg op Abel. En dan kom je de zevende in die lijn, dan kom je bij Henoch. En die zei niet ik, maar God. En hij wandelde met God. En op een gegeven moment was hij niet meer, want God had hem opgenomen. Hij leefde zo dicht bij de hemel, dat God als het ware zei van, nou ja, maakt het niet meer uit of je op de aarde leeft, kom maar meteen in de hemel. Dus dat is een contrast.
Maar hoe komen we nou hier ineens bij Henoch, naar wat we net hadden? Ik heb even die link gemist.
Ik heb een paar versen overgestapt. We zijn vanaf vers 14.
Gesprongen. Ja.
En ik had de link met Michael die zei van ik oordeel niet. Hmm. Maar ik laat het oordeel over aan God. Oh, en Henoch is degene die zegt van kijk, God komt met zijn engelen. En die komt vervolgens dat oordeel op jullie hier.
En waar staat het dan van? Waar zegt Henoch dat? Want in dit stukje van Genesis gaat alleen dat hij er was.
Ja, dat zijn dus nieuwe openbaringen. En het interessante is, er is een apocrief boek van Henoch. En daar komt dit stuk uit. En dan krijgen we vervolgens een discussie van, ja, Judas die heeft een of ander apocrief boek genomen. Blijkbaar is het apocriefe boek of Gods woord, of hij citeert gewoon een beetje onzin. Nou, hoe je dit volgens mij moet zien, is dat ook die apocriefe boeken die zijn gebaseerd op bepaalde historische overleveringen. Maar dat God als het ware, dat de Heilige Geest dit stukje uit dat boek, even los van de bron, hier in het Nieuwe Testament invoegt, is onder leiding van Gods Geest gebeurd en heeft dus blijkbaar gewoon, heeft gewoon waarheidsgehalte. Dit is dus iets wat God zegt, in het Oude Testament stond dat niet, maar dit voeg ik nu toe aan mijn openbaring, als het ware, om dat plaatje compleet te maken. Dat zegt dus helemaal niks over het boek van Henoch, zegt ook helemaal niks over enig ander apocrief boek. Dit is simpelweg dat God een nieuwe openbaring geeft aan Judas en hij deze dingen mag opschrijven. Zoals Paulus ook zegt dat hij door openbaring geleerd is door God. Galaten 2, dacht ik. Dus ook openbaar, God heeft ook nieuwe dingen aan hem geopenbaard. En zoals de gemeente, het geheim van de gemeente, dat was niet bekend. Dat heeft God direct aan Paulus bekendgemaakt. En hier aan Judas wordt ook iets geopenbaard wat hij mag opschrijven. Dus dat is in feite hoe de Bijbel ook geschreven is. En dat is de leiding van Gods geest. Yep? Helder? Nou, dan hebben we zo ongeveer het moeilijke stuk gehad, tot en met vers 16 in sneltreinvaart. En dan komen we nu op dat laatste stukje. Want jullie wilden graag weten van wat betekent dit nou voor je leven als christen. Nou is de wereld geschetst, de kerk is geschetst, kan je beter zeggen. Van zo ziet de kerk eruit, in elkaar, met al dit soort mensen. Maar hoe leef je daar nou in? Nou, even terug naar vers 1 en 2. Als christen ben je geroepen, ben je geliefd en word je bewaard. Dat is het uitgangspunt. Je hoort bij God, je beweegt je als het ware in de sfeer van de liefde van God. Niet in die van het oordeel van God, maar van de liefde van God. En je mag ervan op aan dat God je bewaart voor alles wat die dwaalleraars en alles wat er omheen gebeurt, dat God je bewaart omdat je bij de Heer Jezus hoort. Tegelijkertijd hebben wij. Gaat te snel? Gaat te snel? Oké. Okay. Oh, iets langzaam. Goed. Ik zal in drukletters gaan praten. Dit is het vers 1 en 2, het uitgangspunt. We zijn geroepen, we zijn geliefd, we zijn bewaard. Maar het heeft ook een verantwoordelijkheid. Het wil ook zeggen dat je in de praktijk van je christenleven, dat je bepaalde keuzes moet maken. Je kunt als het ware niet meer achterover leunen en zeggen van ja, kijk, God heeft mij geroepen, dat komt allemaal wel goed. De Heer Jezus houdt van me. Ik hoef verder geen ernst te maken met Bijbel lezen, met bidden, met naar de kerk gaan. Het loopt allemaal wel los. Nee, Judas eindigt zijn brief, als het ware, met ons te vermanen, ons aan te manen, om ons leven op een bepaalde manier in te richten. Zodat God, als het ware, door ons heen, ja, in ons kan zijn en door ons heen kan werken. Nou, wat staat er dan? En je zou kunnen zeggen dat het een zevental kenmerken zijn. Allereerst vers 17. Eerste kenmerk. Denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Eerste kenmerk van de christen vandaag de dag. Vasthouden aan de Bijbel. Het woord van God. Daar kunnen we niet omheen. Daar kunnen we niet buiten. We kunnen niet met eigen dingen aan de slag. We kunnen niet zelf ons een bepaalde plek, een bepaalde positie geven als apostel. Nee, wij zijn afhankelijk van het woord van God. Dat is onze basis. En dat is ook wat Judas hier zegt. Denk terug aan de woorden die gesproken zijn. Denk terug aan de woorden die gesproken zijn. Dat is de eerste tip. Eerste advies. Eerste advies. Het tweede advies, dat is vers 18. Er zijn spotters die naar hun eigen begeerte wandelen. En eigenlijk kan je dat omdraaien, dat je gewoon heel nuchter daarin staat. Wij leven nou eenmaal in een tijd met spotters. Wij leven in een tijd dat het heel moeilijk is om voor je geloof uit te komen. Wij leven in een tijd dat er van alles over de radio en de televisie gezegd wordt. Ook over de onzin van het geloof. Of de vermeende onzin van het geloof. En dan zegt Judas, en dat zegt Petrus ook in zijn brief, weet dat er spotters zullen zijn. Hou daar maar gewoon rekening mee. En schuif vervolgens weer van je vandaan. Blijf trouw. In 2 Timotheus 4, dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Daar zucht hij als het ware uit. Ik heb het geloof behouden. Het is een strijd geweest. Hij spreekt over de goede strijd. Maar het kan ook een strijd zijn om te midden van al die stemmen die andere dingen zeggen, om het geloof vast te houden. Om te zeggen van ja, die zegt dit en die zegt dat en die zegt zus en die zegt zo. Nee, blijf trouw aan de boodschap van God. En laat die spotters voor wat ze zeggen, wat ze willen, wat ze doen. Oké, vers 19. Daar kun je eigenlijk ook een tip uit ophalen, in combinatie met vers 20. Namelijk die leraars, die mensen, die losbandigen, noem maar op, die daar rondliepen in die tijd. Daar wordt gezegd dat ze natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Als je het omdraait, wil dat zeggen, en wat zijn wij dan? Wij zijn geestelijke mensen die de geest wel hebben.
Maar gaat het daarover, zij zijn het, die scheuringen veroorzaken, dan niet over die spotters die daar net daarvoor beschreven?
Ja, maar de spotters en die dwaalleraars, dat is die groep die steeds beschrijft. In feite gaat het daarover.
Okay. Nee, Eén pot nat?
Eén pot nat, ja. Ja, dat wordt ook weer verbonden met bepaalde gnostische dwaalleraren, de dwaalleringen die daar in die tijd nogal op geld deden. En die kenmerken kom je steeds tegen in de verschillende brieven. Maar in principe is het gewoon diezelfde groep. Het gaat er in feite om, van weet wel, als je in de kerk bent, en hebben we het niet over het lichaam van Christus, maar het huis van God, dan heb je dus die tweedeling. Dan heb je dus die mensen die zich echt hun hart hebben gegeven aan God, die wedergeboren zijn. En je hebt die meelopers, noem het de naamchristenen. Mensen die in naam christen zijn, maar niet met hun hart. En het verschil tussen die twee is dat de ene groep is natuurlijk, het zijn gewoon normale mensen, maar helemaal gericht op deze wereld, deze werkelijkheid. En de andere groep, wij zijn geestelijke christenen. Wij hebben een geestelijke dimensie, een geestelijk contact. En hoe komt dat? Omdat wij de Heilige Geest hebben. Die Heilige Geest die verbindt ons met God zelf. Dit is trouwens ook wat in de Korinthebrief in 1 Korinthe 3 en andere hoofdstukken beschreven wordt, 1 Korinthe 15. Dat er dus een aards en een hemels is, een lichamelijk en een geestelijke werkelijkheid. Dus die worden tegenover elkaar gezet. En Judas die sluiten als het ware bij aan. Wij zijn geestelijke mensen. En als je geestelijk wil leven, als je als christen wil leven, dan moet je realiseren, ik leef in de kracht van de Heilige Geest. Dat staat ook in het volgende vers. In vers 19 staat, die mensen, die dwaalleraars, die losbandigen, die hebben de geest niet. Maar wij hebben de geest wel en we kunnen ook bidden in de geest. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest ons leven vult, ons spreken vult, ons helpt in onze relatie met God. Goed. Volgende kenmerken. Maar u, geliefde, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart u zelf in de liefde van God. En de verwachte barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Hier zou je uit kunnen afleiden van hoe je als christen bent, is dat je dus aan de ene kant dat je die liefde van God, dat je die centraal houdt, en aan de andere kant dat je de gemeenschap van de Heilige Geest in je leven kent. Wat betekent dat? Die liefde van God, dat wil zeggen dat je als christen bewust moet zijn dat je geliefd bent. Dat hebben we in vers 1 al gelezen, dat we geliefd zijn in God de Vader, dat er iemand is die van ons houdt. En dat is de Heere God zelf. De God van hemel en aarde, die heeft, is een God van liefde, maar die heeft zijn hart geopend voor jou en voor mij. En als wij vandaag de dag christen zijn, dan mogen wij christen zijn in het bewustzijn dat wij geliefd zijn. Hier staat ook, u geliefden, vers 20. Wij zijn geliefd. Wij zijn mensen die liefde kunnen geven, omdat wij eerst zijn lief gehad door God. Omdat God ons eerst lief had, 1 Johannes 4. Dat is het principe. Dat is je christenleven. Wij kunnen iets zijn, iets worden in de wereld. Wij kunnen een boodschap uitbrengen, omdat wij de liefde van God in onze harten hebben. Romeinen 5. De liefde van God is door de geest in onze harten uitgestort. Dat is wat je als christen bent. Dat ben je niet als je knieën niet gebogen hebt voor de Heer Jezus Christus. Dat heb je wel, dat ben je wel als je wedergeboren bent. Als Gods geest in je leven, in je hart is gekomen. En dan staat er dat tweede over die gemeenschap. Dat je dus je opbouwt in je geloof en bidt in de Heilige Geest. Kenmerk van een christen. Een christen is iemand die de Heilige Geest heeft. En daardoor gemeenschap, contact, intiem contact heeft met God zelf. Die dwaalleraars, die losbandigen, die mensen die spraken en die bralden en die deden van alles. Maar het waren woorden die als het ware van hunzelf uitgingen. Als wij spreken, dan zijn dat woorden die uitgaan als het ware van God zelf. Omdat wij een levensverbinding met God hebben. Omdat Gods geest in ons hart is komen wonen. Omdat wij kunnen bidden in de geest. Dat wij contact kunnen hebben met God de Vader zelf in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Dat is heel bijzonder. In de andere brieven wordt het veel uitgebreider beschreven. Maar hier verwijst Judas ernaar als een soort samenvatting. Vers 22, hoe je dan bent als christen. Nou, er wordt gesproken over barmhartigheid, vers 21 nog. Dan staat er het medelijden met sommigen die twijfelen, het andere door hen uit het vuur te rukken. Wat je eigenlijk ziet, is dat je als christen op een bepaalde manier in het leven staat. Je staat in het leven omdat je met de ogen van God naar je medemensen kijkt. Zelfs als je naar die dwaalleraars kijkt, dan zie je dat dat mensen zijn die ten diepste de liefde van God ontberen. En dan wil je ze eigenlijk wel helpen. En hoe doe je dat? Dat is uiteindelijk door ze het evangelie toch nog een keer uit te leggen. Want dan red je anderen uit het vuur. Dat wil dus zeggen, dat is een beeld uit Zacharia. Er wordt dus een brandhout in het vuur. Nou, je weet hoe het met een hout gaat. Als het in het vuur ligt, dan begint dat zwart te worden. En dan gaat het roken, gaat het verbranden. En als het maar lang genoeg brandt, dan is het helemaal op. Dan is het door de vlammen vergaan. Dat is dat beeld wat Judas toepast. Hij zegt van, kijk, als je in de zonde leeft, dan kom je onder het oordeel van God. En dan komt het oordeel van God als vuur. En dan blijft er niks van je over. Maar als je iemand als het ware uit die zonde redt, hem aan de voeten van de Heer Jezus brengt, dan red je als het ware iemand uit dat vuur van het oordeel. En dan breng je hem in die omgeving van de liefde van God. Dat is wat je als christen wil hebben. Dat is op zich wel lastig, want er staat in vers 23 dat je anderen wil redden, dat je medelijden moet hebben met anderen, maar in vrees. En ook dat je het kleed dat door het vlees bevlekt is moet haten. En dat is best een beetje een moeilijk vers. Maar het lijkt erop neer te komen dat je als christen, als discipel van de Heer Jezus, aan de ene kant met liefde en barmhartigheid naar anderen kijkt, maar de daden en de zonden en de dingen die zij doen, dat je daar je van distancieert. Dus verhouden van de zonde, maar je hart openstellen voor de persoon. Dat is heel moeilijk. Als er iets gebeurt, dat je de zonde haat, maar de zondaar lief hebt. Dat is echt heel lastig in het leven. Want wij gaan heel gauw ook de zondaar haten. Of de zondaar veroordelen. Of onszelf op een hoge plon brengen. In de Bijbel wordt geleerd, er is een heel scherp onderscheid tussen zonde en gerechtigheid. En dat moet je in stand houden. Maar je hebt niet het recht om als christen of als mens een ander mens te oordelen. Dat is de les van Michaël. Je gaat niet tegen die ander zeggen van God vervloekt je. Nee, dat laat je aan God over. Maar wij proberen met barmhartigheid en met liefde de ander te bejegenen. Is best heel lastig. Maar dat is eigenlijk wat hier staat. En dat is hoe wij als christen in de wereld zijn. En tenslotte het laatste kenmerk, vers 24, dat is een heel mooi vers. Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich. Dat is het laatste kenmerk, eigenlijk onze toekomst, onze overwinning. Het kan heel moeilijk zijn in het leven, en als je de brief aan Judas leest en je leest hoe erg het zelfs in de kerk is. Petrus ging over de wereld, maar dit gaat over de kerk, wat je in de kerk op christelijk erf aantreft. En hoe moeilijk het kan zijn om dan het geloof trouw te blijven. Dan komt Judas als het ware terug op wat hij in het begin zei, dat we in Christus Jezus bewaard zijn. Want hier spreekt hij over iemand die in staat is, die machtig is, om ons zonder struikelen voor zijn heerlijkheid te stellen. Dus hij bewaart ons als het ware, hij houdt ons vast, hij zorgt dat we niet vallen, hij neemt ons bij de hand en de toekomst die staat vast. Onze toekomst staat vast en is niet dat vuur van het oordeel, maar het is die troon van de majesteit van God, waar wij voorgesteld worden om God zelf in de ogen te kijken, om God zelf te ontmoeten. En dan staat er hierbij met vreugdegejuich. Dat wil dus zeggen dat als we er eindelijk zijn, met een zucht van opluchting dat we het gehaald hebben, met blijdschap omdat we eindelijk de Heer Jezus Christus, de Heer van de heerlijkheid, persoonlijk zullen ontmoeten. De enige God, onze heiland, door Jezus Christus onze Heer. Dus God wordt hier heiland genoemd. Het gaat niet over de Heer Jezus, maar de drie enige God wordt onze heiland genoemd, degene die ons verlost. Door Jezus Christus, die onze Heer geworden is, worden we als het ware daar geplaatst. En dan eindigt hij met een lofprijzing, dat hem de eer is voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. En daarmee wordt eigenlijk ook weer ons hele leven als christen in de tijdlijn van de eeuwigheid geplaatst. We hebben voorbeelden gehad uit Genesis, van Kain, van Henoch, van die engelen. We hebben gezien in de toekomst dat er straks de Heer Jezus terugkomt met zijn engelen om te oordelen. Van verleden tot en met toekomst. In die tijd leven wij. We leven in het nu in de kerk en het kan best heel moeilijk zijn. Maar wij worden als het ware boven de tijd geplaatst, omdat wij een God hebben die boven de tijd staat. Die het verleden in zijn hand had, die de toekomst in zijn hand heeft, die het heden ook in zijn hand heeft en die ons altijd zal bewaren. Dat is Judas, wat Judas zegt over ons christenleven. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Deze uitzetten.